Goedemorgen, luisteraars voor de kerktelefoon en gasten die met ons meeluisteren naar het voorleesmoment georganiseerd vanuit de Open Hof, verenigingsgebouw van de Christelijk Gereformeerde Kerk in Middelharnis. Deel 3. De maandag was voorbij gegaan, zonder dat Frank gelegenheid had gehad om de boer van de Guilerhof alleen te spreken. En daar had hij toch moeite voor gedaan. Wat tussen oom en neef verhandeld moest worden, was voor niemand anders bestemd. Nu is het dinsdagmorgen en Frank had een werkje op de dorsvloer, waar op dit ogenblik niemand anders aanwezig is. Boer van Guilen is in de stal en monstert met kennisblik de beesten. Het streelt zijn hoogmoed dat er geen boer in Doornspijk of omgeving zo'n mooie veestapel bezit als hij. Zeker, Bart Woensel in Hoornlust had wel meer vee, maar Bart had zondagmiddag toch zelf moeten bekennen dat wat de gehalte betrof nergens zulk vee te vinden was als op de Guilerhof. Nog vervuld met deze gedachten loopt de boer de stal uit en komt op de dorsvloer, waar Frank met een hooivork de korenschoven uitspreidt om straks met de knecht te gaan dorsen. Onmiddellijk loopt Frank op hem toe en zegt: "Oom Willem, ik zou u graag iets willen vragen." Even kijkt de boer zijn neef aan en meteen denkt hij: "Kom aan, de stijfkop zal vragen of hij vanmiddag mag gaan schaatsen, maar vandaag kan ik hem niet missen. Dan moet hij morgen maar gaan." "Wat heb je?" vraagt de boer kortaf. En onmiddellijk antwoordt de jongen: "Het zal nu zo wat 3,5 jaar geleden zijn dat ik hier kwam, oom Willem. En behalve het half jaar dat ik in Doornspijk naar school ging, hebt u mij op de boerderij of op het veld aan het werk gezet, om mij in het boerenbedrijf op te leiden. Toen mijn ouders gestorven waren, had ik niets liever gedaan dan desnoods bij een arme visser voor de kost mee te varen op zijn schuit, omdat het varen in het bloed zit. Daarom vraag ik, nu ik 16 jaar ben, laat mij gaan varen, oom Willem. Nu is het nog tijd. Als ik langer wacht, wordt het misschien voor mij te laat." Eerst met enige verbazing, maar daarna met ongenoegen, hoort de boer van de Guilerhof de vraag van Frank Lindorp aan. En al aan de toon van zijn stem is hoorbaar dat het verzoek in geen goede aarde is gevallen. Scherp merkt hij op: "Ik had verwacht dat je nu je ouder begint te worden die dwaze liefhebberij wel zou vergeten hebben. En bovendien," gaat de boer met enige verheffing van zijn stem verder, "getuig je vraag alles behalve van dankbaarheid voor wat je hier hebt geloten op de Guilerhof." "Maar dat had ik eigenlijk wel verwacht," voegt de boer eraan toe. Het bloed vliegt de jongen naar de wangen en stug antwoordt hij: "Waar ben ik dank voor schuldig? U hebt me opgenomen omdat het uw plicht was als voogd. En mijn voogd bent u geworden om buiten opspraak te blijven in de gemeente. U hebt me tegen zin in uw bedrijf opgenomen, omdat het beroep van mijn vader u tegen de borst stuitte. En toch heb ik hier mijn best gedaan, hoewel ik nooit een vriendelijk woord van u kreeg. Wat u aan mij aan kosten hebt gehad, betaalde ik met mijn werk. Iedere maaltijd, elk stuk kleren heb ik verdiend, daar ben ik van overtuigd. En als u eerlijk bent, u zelf ook, oom Willem." Op ogenschijnlijk bedaarde toon antwoordt de boer: "Kwaaie jongenspraatje, heb je genoeg. Zeg me kort en bondig wat je eigenlijk wil." "Ik dacht dat ik duidelijk genoeg geweest was, maar ik wil het nog wel eens zeggen. Ik vroeg uw toestemming." "Nou, die onzin heb ik nu lang genoeg geluisterd," onderbreekt de boer sarcastisch de woorden van zijn neef. "Schiet nu maar op met je werk, Zometeen komen de knechts om te dorsen. Dan gaan die dwaasheden vanzelf al uit je hoofd. Maar nu staat Frank Lendorp ineens vlak voor de boer van Guilen. En zijn blauwe ogen schetteren. Onwillekeurig gaat deze een stap achteruit. Het gaat precies zoals ik gedacht had. Eigenlijk had ik niets anders verwacht. Maar ik wilde het toch vragen, zodat u me later niet zou kunnen verwijten dat ik als een vluchteling ontsnapt ben. Dat wilde ik u alleen nog maar zeggen. Ogenschijnlijk bedaard, maar met een schorre stem had Frank deze woorden gesproken. Daarop draait hij zich om en wil de dorsvloer verlaten. Maar de boer roept hem terug en zegt hem ijskoud: als ik je goed begrijp, heb je geen zin om te werken zoals ieder fatsoenlijk mens dat behoort te doen. Nog één ding wil ik je zeggen. Ik heb het goed met je voor gehad en jij vergeldt dat met schandelijke ondank. Ik ben er de man niet naar om met me te laten spelen. Last wil ik niet van je hebben. Dus als je met alle geweld hier vandaan wilt, kun je gaan. Als je daarna binnen 3 dagen nog terugkomt en beterschap belooft, wil ik het als voogd nog 1 keer met je proberen. Ben je er niet binnen de gestelde tijd, dan blijft de poort van de Guilerhof voor je gesloten. Denk daaraan. Voor de boer was de zaak afgehandeld. Als een ogenblik later de knechts binnenkomen om met dorsen te beginnen, geeft hij hun de nodige orders en slaat verder geen acht meer op Frank Lendorp. Na een half uur staat een mooie speelwagen ingespannen en rijdt de boer naar een verkoping in de buurt van Oosterwolde. Zijn vrouw had hij met enkele woorden op de hoogte gebracht van het gevoerde gesprek en daarbij goed uit laten komen dat Frank weigerde om langer op de Guilerhof te werken en wilde gaan varen. De boerin was bleek geworden en had gevraagd: je zult de arme jongen toch zo niet laten gaan, Willem, zonder geld en zonder steun. Hij is pas 16 jaar. Als hij nu met alle geweld varen wil, evenals zijn vader, kun je hem toch wel op gang helpen? Maar ijskoud had de boer geantwoord: ik heb hem te kennen gegeven dat als hij binnen 3 dagen nog terugkeert en vergeving vraagt voor zijn ondankbaar gedrag, hij weer terug kan komen op de Guilerhof. Hij zal heus wel met hangende pootjes terugkeren. Willem, Willem, het zal je berouwen als je je op zo'n harteloze wijze van de arme wees afmaakt, had de boerin nog met ongewone heftigheid geantwoord. Daarop was de boer naar buiten gelopen om weg te rijden naar Oosterwolde. Terwijl deze woordenwisseling beneden plaats heeft, is Frank op zijn slaapkamertje bezig met zijn kleren in een grote witte zak te pakken. Het is dezelfde zak die hij 3 jaar geleden meegebracht had van huis en die zijn vader had toebehoord. Toen had hij bij het inpakken tranen gehuild. Nu is er niets dan haat en vijandschap in hem tegen de man die hem eigenlijk altijd met tegenzin geduld had op zijn boerderij en die hem als een minderwaardig familielid beschouwt omdat hij de zoon is van een zeeman. Een half uur later komt hij beneden om afscheid te nemen van zijn tante, die met tranen in de ogen hem nog probeert af te brengen van zijn voornemen. Het is echter te vergeefs. Als Frank het brede erf oversteekt om Trui Gravels een goedendag te zeggen, kijkt hij scherp om zich heen of hij Hanneke ziet. Juist gaat de schuurdeur open en Gerrit Gravels komt naar buiten, die regelrecht op hem afloopt. De stalknecht had Gerrit in geuren en kleuren verteld wat tussen de boer en Frank op de dorsvloer was voorgevallen. Als hij met de jonge Lendorp bij Trui in zijn huisje is, zegt hij: Je gaat van ons weg, Frank. En of je ten opzichte van je oom goed of niet gehandeld hebt, laat ik in het midden. Dat moet je met je eigen geweten uitmaken. Vergeet echter nooit, mijn jongen, dat er één is die in je hart ziet en probeer, wat je ook overkomt, zoveel mogelijk te zorgen dat je je niet voor Gods alziend oog hoeft te verbergen. Daarop opent hij het deurtje van de kleine hoekkast en wil Frank een geldbedrag meegeven. Maar de jongen wijst dit aanbod beslist af. Nee, Gerrit, geld heb ik niet nodig. Ik weet zeker dat men mij in Elburg geen honger zal laten lijden. Al dankt oom Willem dat. Trouwens, de schout heeft nog een aardig sommetje van mij onder zijn beheer. En hij was een vriend van mijn vader, dus... Zo even, toen hij van de boerin afscheid nam, was zijn hart niet week geworden. Maar nu, bij het verlaten van het huisje van de oude bouwknecht, blijven zijn ogen niet droog en trillen zijn lippen. Hij schokt zijn plunjezak wat hoger op de rug en stapt met flinke tred de poort van Gelderhof uit. Om de hoek staat achter Hanneke en trakt hem aan de mouw van zijn buis opzij van de poort. Dat had ik niet van je gedacht, Frank, dat je zou weggaan zonder mij goedendag te zeggen, zegt ze en haar donkere ogen kijken de jongen verwijtend aan. Ik heb overal naar je rondgekeken, Hanneke, maar ik zag je nergens. Maar ik had Trui gevraagd je de groeten van mij te doen. Toch ben ik echt blij dat ik je nog even zie. Ik ga weg, Hanneke. Ik moet naar zee, omdat ik het hier niet naar mijn zin heb en het ook nooit zal krijgen. Maar jij hebt me altijd vriendschap betoond. En jou zal ik nooit vergeten. Ik hoop dat je ook nog eens aan de Elburgse jongens danken zou. Daarom heb ik de spulletjes die in de hangkast op het slaapkamertje zijn achtergebleven voor jou bestemd. Ineens barst Hanneke in tranen uit. Dat is iets waar Frank niet tegen kan. Nog een stevige hangdruk en dan stapt hij met vlugge pas de weg op, langs de kerk van Doornspijk naar Elburg toe. 2 dagen zijn verstreken en Frank Lindorp is nog niet met hangende pootjes naar de Guilerhof teruggekeerd, zoals boer Willem had voorspeld. En terwijl deze aan de ene kant blij is van de knaap af te zijn, ergert het hem toch dat zijn voorspelling tot nu toe niet is uitgekomen. De boer heeft nog meer reden tot ergernis in verband met het plotselinge vertrek van de wees. Op de hoeve schijnt iedereen zijn partij te kiezen. Zijn vrouw, anders altijd even zacht en volgzaam, is ongewoon kort en stug. En Hanneke gaat stil haar weg. Het is voor de boer alsof ze hem ontwijkt. En toen hij gisteren tegen Gerrit Gravels zo terloops had gezegd dat als de jongen niet gauw terugkwam, een dagloner zijn plaats moest innemen om te dorsen, had Gerrit Gravels koeltjes opgemerkt: dan zullen we maar gelijk iemand gaan opzoeken, want Frank Lindorp komt niet terug, dat kan ik je wel verzekeren, boer Willem. Het kan zijn dat je het weet, jij was altijd nogal vertrouwd met die stijfkop, maar weet je wel dat ik het in mijn macht heb om hem door de veldwachter weer naar hier te laten brengen? Ik geloof graag dat je als voogd dit kunt doen. Maar nog veel zekerder weet ik dat je daar geen plezier van zou hebben. Werken zou de jongen toch geen slag. En zeker liep hij opnieuw weg. Ben ik dan zo slecht voor de jongen geweest, Gerrit? Vraagt de boer met nauwelijks verborgen verbittering. De bouwknecht haalt zijn brede schouders op en zegt dan kalm: Dat staat niet aan mij om te beoordelen, baas Willem. Maar als je ploegpaarden 's avonds terugkeren uit het bouwland, dan zie ik vaak dat je een vriendelijk woordje geeft en op de hals klopt. Al deed achter Frank Lendorp nog zo zijn best. Nooit heb ik gezien dat je voor hem een vriendelijk woord over had. Daarom kan ik goed begrijpen dat de jongen van wie het hart trok naar de zee het leven hier op Gelderhof ondraaglijk vond. Dus, je gelooft dat ik in mijn verplichtingen als voogd tekort ben geschoten? De boer kookt inwendig van drift. Maar zijn stem klinkt bedaard en koud als hij deze vraag doet. Maar nu fronst de knecht zijn borstelige wangbrauwen en zegt: je vader zou in deze zaak geen mensen naar hun mening gevraagd hebben, boer van Guilen. Die zou zichzelf hebben afgevraagd: kan ik voor God getuigen dat ik een vader geweest ben voor de arme wees die aan mijn zorg werd toevertrouwd? Vraag je dat ook af, want voor hem zul je je eens te verantwoorden hebben. Zonder een enkel woord meer te zeggen, keerde boer Gravels de rug toe en loopt de stal er binnen. Dit onderhoud met zijn bouwknecht heeft zijn ergernis nog aanmerkelijk doen toenemen. Ook op de derde dag komt Frank niet terug op de Gelderhof. Maar wel komt er een bode van de schout van Alburg met een brief aan de vraag of Van Guilen zo goed wil zijn het stuk te willen tekenen in zijn hoedanigheid van voogd over Frank Lindorp. De inhoud komt hierop neer dat Frank Lindorp wil aanmonsteren als lichtmatroos op een bark, het Zuiderkruis, met bestemming naar de Molukken, waarvoor achter de toestemming van de wettelijke voogd nodig is. Het stormt van binnen bij de trotse boer. Aan zijn eerste opwalling is botweg te weigeren het stuk te tekenen. Maar na even nadenken schrikt hij terug voor de moeilijkheden die hij zich door de weigering op de hals zou halen. Zonder een enkel woord te spreken zet hij zijn handtekening. Tis Frank Lindorp en Alburg boven verwachting meegevallen. In de eerste plaats doordat hij bij zijn aankomst Geert Abels gelijk aantrof en hem bereid vond om de behulpzame hand te bieden. De eigenaar van Franks ouderlijke woning was tevens bezetter van de nog voor zijn rekening varende brek, het Zuiderkruis. En dit vaartuig lag nu in de havens van Rotterdam, omdat het de Elburg niet gemakkelijk kon binnenvallen door het vele ijs in de Zuiderzee. Geert Abels wist dat het Zuiderkruis op vertrek lag naar de Molukken. Maar of de bemanning al voltallig was, kon hij niet zeggen. De oude schepper van Dechel, bewoner van het schippershuis, had in zijn jeugd al met de grootvader van Frank Lindorp op hetzelfde schip gevaren. Tegen de avond ging Geert Abels met Frank naar het schippershuis. En een ogenblik later stond hij tegenover de oude stugge zeeman. Wat is er aan de hand, Abels? En wat moet er met die jongen? Zo klonk de zware stam van schipper van Dechel. En toen hij bij deze niet zeer vriendelijke begroeting de jongste van de bezoekers aankeek, zei hij er onmiddellijk bij: jij bent zeker een jongen van stuurman Lindorp. Jawel, meneer, ik ben de enige zoon van Herbert Lindorp, luidde het antwoord. En wat is er nu, Abels? Wat heb je op je hart? Vroeg Van Dechel verder. Zo kort mogelijk deelde de visser de oude zeeman het doel van zijn komst mee. Toen hij uitgesproken was, keerde Van Dechel zich tot Frank en zei: dus jij wou het zeegat uit, jongen. Weet je wel dat het leven aan boord van een schip voor een jonge gast die nooit gevaren heeft vaak een hard en een zuur leven is? Dat moet toch iedere zeeman doorgemaakt hebben, meneer? Waarom zou ik daar dan voor terugschrikken? Alle Lindorps waren zeelui en ik wil ook naar zee. Och, meneer Van Dechel, u hebt mijn vader gekend. En de Geert heeft mij verteld dat u al met mijn grootvader gevaren hebt. Help mij aan een plaatsje op een vaartuig. Ik wil en kan geen boer worden. De eerlijke blauwe ogen van de jongen keken smekend naar het barse gezicht van de oude gezagvoerder aan deze bromde. Het is waar, maar men maakt van een zeehondenjong nu eenmaal geen paardenveulen. En op heel andere toon voegde hij erbij. Nou jongen, als je dan met kracht en geweld varen wilt, dan zul je varen. En zowaar ik leef, het doet me, oude zeerob, goed, dat een jonge gast van het echte ras hunkert naar de vrije lucht op de grote zoute plas. Het Zuiderkruis heeft al wel zijn bemanning voltallig, maar ik zal je een brief meegeven voor de schepper. En die zal jou wel een plaatsje aan boord bezorgen. Maar denk erom, Lindorp, dat scheppers Totsema de makkelijkste niet is. Als je goed wilt, is hij echter de man die een echte zeeman van je maken zal. Het kan echter nog wel een dag of 10 duren voor het Zuiderkruis het zeegat uitvaart. Het schip is nog slechts gedeeltelijk geladen. En nu zal het maar het beste zijn voor jou om zo lang mogelijk in Elburg te blijven. Dan heb ik gelegenheid om je uitrusting te laten zorgen. Ik wil niet hebben dat een kleinzoon van Frank Lindorp als een boerenknecht aan boord van het Zuiderkruis komt. Een blos van vreugde kleurde toen de wangen van de jongen. Je zult wel niet al te ruim in je logies zitten, Abels, dus kan deze jongen beter bij mij blijven, zolang hij nog aan wal is, dan dat jij hem aan boord neemt. Wat denk je daarvan, Abels? Geert had er niet veel tegen in te brengen. Hij vroeg alleen nog, zou de schepper van het Zuiderkruis er geen kwaad in zien als hij een minderjarige jongen zonder toestemming van zijn voogd meeneemt op zijn schep? Enigszins onwillig haalde de aangesprokene zijn schouders op en zei toen na een kort beraad, dat maak ik wel met de schout in orde. 8 dagen blijft Frank in het scheppershuis. En als hij naar Rotterdam vertrekt, is hij gekleed in keurige zeemanskleding en voorzien van een goed gevulde plunjezak. Hij had in die 8 dagen het hart gewonnen van de oude zeeman, die met een bejaarde huishoudster zijn leven sleet in het scheppershuis, waar hij in zijn jeugd zoveel goede dagen had doorgebracht met Frank Lindorp, de grootvader van de jongen. Denk eraan, Frank, zo zegt hij bij het afscheid tegen de jonge varensgast, dat het scheppershuis voortaan je thuis is aan wal. Als je wil, zo God wil, behouden thuisvaart. Binnen 2,5 jaar gaan voorbij voor het Zuiderkruis. Terug is in het vaderland en zijn legplaats kiest in dezelfde haven te Rotterdam, vanwaar hij was uitgevaren en nu zijn lading lossen moet. Tis tegen de avond van een mooie lentedag dat de heer Van Dechel op een eikenhouten bank voor zijn woning zit. Opeens staart hij in de richting van de haven. Al zijn aandacht is bepaald bij een zeeman die met de plunjezak over de schouder de glooiende havenkant oploopt. Daar komt Frank Lindorp aan. Zo waar als ik leef, ik zou hem uit 100 man kennen aan zijn gang en houding. Hij loopt precies als eens zijn grootvader. De stem van de oude schepper klinkt bij deze woorden opgeruimder dan de huishoudster sinds maanden had gehoord. Een ogenblik later staat Frank Lindorp voor de oude man, Neem de muts van het dikke, rosblonde haar en begroet hem met de woorden: Goedenavond, meneer Van Dechel. Gelukkig nog gezond? Welkom in het vaderland, Frank, en welkom thuis, zegt de oude zeeman. En er is warmte in zijn handdruk en warmte in de klank van zijn stem als hij de nadruk legt op het woord thuis. Kom, kerel, we gaan naar binnen, vervolgt hij. Dan kun je me eens vertellen hoe je het op reis hebt gehad, terwijl de huishoudster zorgt dat je wat te eten krijgt. De verzekering van Frank dat hij een uur of anderhalf geleden bij de schipper aan boord nog gegeten had, helpt hem niet. De oude heer wijst hem dat motief van de hand door te zeggen: Een matroos van 20 jaar heeft altijd trek, anders is hij niet gezond. En daar zie jij nu helemaal niet naar uit. Vertel me maar eens eerst of je flink zeeziek bent geweest.
Nee, meneer, geen minuut. Maar we hadden er een paar aan boord die het hevig te pakken kregen.
Want de eerste dagen op de Noordzee waren tamelijk stormachtig. Het zit hem in het ras, merkte de oude heer op. Je had al zout in je bloed toen je op de wereld kwam. Nu grijpt Frank in de binnenzak van zijn matrozenbaadje en haalt een in wasdoek gewikkeld pakje tevoorschijn, waaruit een tamelijk dikke brief tevoorschijn komt. Meneer Van Dechel, zegt hij, deze brief moest ik u van de schipper Stotsema overhandigen. En ik kreeg de opdracht daarbij te zeggen dat de schipper zo mogelijk aan het einde van de volgende week zich persoonlijk bij u hoopt te komen aanmelden. Op dit ogenblik komt de huishoudster met de boterhammen binnen. En de oude heer zegt: Terwijl jij op je gemak je brood naar binnen werkt, zal ik eens even kijken wat schepper Stotsema mij te melden heeft. De heer Van Dechel vouwt de brief open, maar voor hij begint met lezen, merkt hij met voldoening dat de jonge matroos de handen vouwt aan bed voor zijn maaltijd. Schepper Stotsema, anders tamelijk kort van stof, schijnt met dit schrijven toch een uitzondering op zijn gewone regel te hebben gemaakt. Frank Lindorp heeft al de boterhammen naar binnen gewerkt, als de oude boer nog niet klaar is met lezen. Eindelijk bergt hij de brief weg. Zwijgend kijkt de oude zeeman de jonge matroos aan en wrijft even zijn knokkige handen. Je hebt je plicht gedaan aan boord van het Zuiderkruis, Frank, en de schipper is uitmuntend over je tevreden. Dat wil voor Stotsema nogal wat zeggen. Hou dat vol. En zo God wil en je gezond blijft, ben je over een paar jaar stuurman. Hou dat doel maar vast in het oog, zegt hij bedachtzaam. En nu moet je ons je ervaringen aan boord en aan de wal vertellen, gaat hij opgewekt verder. Dan kan ik mij de tijd nog eens voor de geest halen dat ik met je grootvader zwalkte op de tropische wateren. Met een glimlach op het gezicht zit de oude zeeman in zijn leunstoel te luisteren. Zo nu en dan knikt hij en kijkt hij Frank Lindorp opmerkzaam aan, alsof hij zeggen wil: Zo is het. En een ogenblik later staart hij opnieuw in het haardvuur. Het is hem aan te zien dat beelden uit het verleden aan zijn geest voorbij gaan. Veel later dan anders gaat men deze avond in het scheppershuis naar bed. Frank Lindorp is er verwonderd over dat hij weer in dezelfde bedstede van zijn ouderlijk huis ligt waar hij sliep toen vader en moeder nog leefden. Zijn hart is vervuld met dankbaarheid en hij vouwt de handen om te bidden. Maar het is alsof hij geen woorden kan vinden. Zo vervuld is zijn hart van dank voor al de zegeningen die hij geniet. Zo is hij onder de indruk van Gods onbegrijpelijke liefde. Dank u wel voor uw aandacht.